Yes, hello nice people from podcast land. And welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en fijn dat je luistert. Ik heb in mijn leven veel meegemaakt qua fandom, fanschap. Of niet heel veel hoor, maar gewoon ik ontvang wel eens mailtjes of DM'tjes. Of vrouwen werpen zich na een voorstelling voor mijn voeten, weet je wel. Dat ken ik allemaal wel. Maar wat ik nu toch mee heb gemaakt, ik werd dit weekend 35 op 8 februari. Werd ik 35 en ik was bij mijn agentschap, dus de persoon die contracten en zo regelt en mij heel erg ondersteunt in mijn carrière. En zij gaf mij een envelop en die envelop die was ook dichtgemaakt met zo'n zegel, weet je wel, zo'n rode zegel die je ook in de middeleeuwen had altijd. En in die envelop zat een heuse verjaardagskaart. Luisteraar Jos, dat is dus een luisteraar die Jos heet, heeft mij gewoon een verjaardagskaart gestuurd. En ja, ik was echt geroerd hierdoor. Dat er gewoon een luisteraar de moeite heeft genomen om mij een verjaardagskaart te sturen. Sowieso is het krijgen van verjaardagskaarten of vakantiekaarten of weet ik veel wat, dat is al hartstikke leuk. En dat heeft gewoon iemand gedaan. En hij schrijft ook, en dat wilde ik jullie ook even meegeven. Hij zegt, hopelijk ga je er nog lang mee door, met de podcast dus. Dus drink genoeg water en eet genoeg fruit. Pas op jezelf en je testikels. Nou, dat vind ik sowieso een mooi uitgangspunt in het leven. Pas op jezelf en je testikels. En hij zegt ook nog aan het einde, ik hoop dat je een fijne dag hebt. Groetjes thuis. Dus bij deze, jongens, groetjes van luisteraar Jos. Iedereen is er heel erg blij mee. Oké, jullie gaan in deze aflevering luisteren naar het gesprek dat ik had met Maarten Heijmans. Ik denk dat de meeste mensen Maarten Heijmans wel kennen in de rol van Ramses Shaffy in de serie Ramses. Hij won daar ook een Emmy Award en een Gouden Kalf voor. Hij zat bij mij op de toneelschool, dus ik ken hem eigenlijk al bijna 15 jaar volgens mij. En we hebben elkaar altijd in de gaten gehouden en elkaar ook vaak gesproken en zo privé. En hij heeft in heel veel voorstellingen gespeeld, van het Rood Theater bijvoorbeeld. Hij speelt nu bij ITA, International Theater Amsterdam, ook wel bekend als Toneelgroep Amsterdam. En hij heeft in films gespeeld, in series en het is een enorme alleskunner. Hij kan gewoon echt heel erg veel en ik was heel blij dat ik met hem mocht praten. En wat ik er wel even bij moet zeggen, maar dat leggen we in het begin van de aflevering ook wel uit. De grootste nachtmerrie voor een podcastmaker kwam uit voor mij. En wat ik daarmee bedoel, dat gaan jullie wel horen in het gesprek dat ik had met Maarten Heijmans. Het begint vrij rommelig en waarom, dat horen jullie dus. Uiteindelijk werd het toch gewoon een heel erg fijn gesprek. Dus ik wens jullie veel plezier met het gesprek dat ik had met Maarten Heijmans. Luisteraar Jos, ik hoop dat je nog leeft en dat je ook van deze podcast weer gaat genieten. Ik had niet op record. Dat meen je niet.
Oh, wacht. Hallo, dames en heren. Welkom bij deze podcast van Pepijn Schoneveld. Ik ga even recapituleren wat er is gebeurd. Ik ben hier al een uur bij Pepijn thuis.
Koffie. Ik had je koffie gegeven.
Ja, we koffie gegeven. Een cracker met jam. Ja. We gingen zitten. We gingen praten. We hebben een half uur gesproken. Het was echt leuk. Ja. Maar mijn microfoon deed het niet.
Aan.
Kwam Pepijn achter.
De grootste nachtmerrie van podcast.
Ja, eigenlijk het enige wat echt fout kan gaan. Ja. Dat ging fout. Nou ja, goed. 10 minuten geleden kwamen we erachter. We beginnen nog een keer. Doet hij het weer niet?
Ja, ik had dus, niet op record.
Oh, het niet op record. Ja, ook maar nu, namelijk essentieel.
Nu is hij op
dus
record.
Dus nu de derde keer. Wij zijn gewoon al 3 kwartier aan het lullen. Maar dit is het begin van de podcast. En Pepijn had een vraag voor mij over mijn harddrugsgebruik. En daar heb ik een half uur over verteld.
Ja.
Maar ja, dan moet ik dat alweer vertellen. Maar nou, ik voel me echt een idioot het om ging dat tegen jou te vertellen.
Nee, ja, toen zei ik net, vertel het maar aan de luisteraars.
Aan
en
de
toen
mensen.
Stond hij niet aan.
Oh ja, oké. Maar ik heb een ander idee. Mag ik een ander idee opperen? Want misschien heb je nog andere vragen. Dan beginnen we daarmee. En dan komen we op een gegeven moment terug naar jouw eerste vraag.
Oké. Waar ik sowieso naartoe wilde met je...
Ja. Ja.
Was... dat jij de laatste jaar of was je heel erg bezig met verantwoordelijkheid.
Is dat zo?
Ja. Tenminste, ik sprak je een keer op een feest. En toen zei je, ik ben heel erg bezig met verantwoordelijkheid nemen voor mijn gevoel. En daar hebben we wel eens gesprekken over gevoerd.
Oh ja, ja, ja.
Is dat nog? Mijn vraag was dan, is dat nog steeds een thema of?
Jawel, maar ik ben er iets minder bewust mee bezig. Maar het was wel iets waarmee ik luisterde toen heel veel podcasts van Jordan Peterson. Dat is een Canadese psycholoog.
Ja.
Die eigenlijk nu vooral heel bekend is geworden. Doordat hij een aantal dingen over
LHBT'ers.
En daardoor hebben heel veel mensen, als ik zeg van ja, ik heb heel veel gehad aan de podcast van Jordan Peterson. En mensen kennen hem vaak in een negatieve context. Denken ze, oh, luister jij daarnaar? Dan ben je een soort alt-right.
Oh,
hij wordt een soort beetje geassocieerd met alt-right en zo.
Ja,
en,
ja.
En dat komt simpelweg omdat er op zijn, ik vind een fantastische psycholoog. Maar op zijn universiteit was er op een gegeven moment een soort regel dat wilden ze een regel invoeren dat mensen die zich niet identificeren als man of vrouw, maar iets daartussen, of die dan bijvoorbeeld
non-binary,
die niet willen worden aangesproken met hem of haar, maar met het of in het Amerikaans is het dan Caesar, bla. Toen lag er een wetsvoorstel dat die mensen zo genoemd kunnen worden, which is completely fine. Yeah. Dat vindt hij ook, weet je. Maar er lag een wetsvoorstel dat als je je daar niet aan hield, dat je dan strafbaar was. Dus als iemand tegen jou zegt, ik identificeer me als dit of dat. Mm-hmm. Jij moet mij zo noemen. Als je dat dan niet doet, ben je strafbaar.
Ah, ja, ja.
En daar was hij het niet mee eens. Want hij zei, dan wordt de waarheid als de subjectieve waarheid eigenlijk, die je mag hebben natuurlijk. Mm-hmm. Als die in de wet wordt vastgelegd, dan dat is een soort glijdende schaal. En hij heeft ook heel vaak gezegd, ja, als iemand mij dat gewoon respectvol vraagt, wil je me zo noemen, doe ik dat. Dat heb ik helemaal geen probleem. Maar als iemand zegt, jij moet me zo noemen, want jij bent dan, ja, doe van normaal. Dat bekijk ik zelf. Daardoor is hij een beetje negatief in het nieuws gekomen. Maar ik vind het een hele fijne psycholoog. Omdat een van zijn speerpunten is, neem verantwoordelijkheid voor jezelf. En schuif niet schuld af op anderen. Zelfs al heeft een ander de schuld aan.
Ja.
Heb je er niks aan om dat bij diegene te leggen. Je zult het zelf moeten doen en verantwoordelijkheid moeten nemen voor je eigen verdriet, maar ook voor je eigen geluk.
Ja. Ik vind dat zo'n moeilijk woord altijd. Want wat is, iemand doet jou iets aan.
Ja.
Dan voel je woede. En wat is dan verantwoordelijkheid nemen voor je gevoel? Wat is dat? Ervoor zorgen? Is dat de uiting geven? Is het er niks mee doen? De ander niet de schuld geven? Wat is verantwoordelijkheid?
Ik denk dat dat per situatie kan verschillen. Welke strategieën zeg maar toepassen. Ja. Maar ik denk dat het de eerste stap is om te erkennen dat als iemand jou kwetst, dat niet per se een 1-op-1 situatie hoeft te zijn. Misschien kwetst jou, misschien, kijk, jij denkt, oh, iemand heeft mij gekwetst. Maar diegene doet misschien iets waarbij jouw kwetsuur gewoon een bijgebeurtenis is. Een gevolg van dat iemand dat helemaal niet expres heeft gedaan, maar dat is gewoon een gevolg.
Ja.
Dus ik denk dat de eerste stap is dat, bijvoorbeeld als je wordt aangereden. Ik ben een keer aangereden op de motor en toen heb ik mijn been mijn voet
vrij
gebroken.
Heftig, ja.
Ja, toen zat ik in gips. Nou ja, wat mij heel erg hielp toen in de ambulance naar het ziekenhuis, en ook geholpen door ketamine die ik geïnjecteerd kreeg.
Toch weer de hard drugs.
Was, ja, kijk, die man die was helemaal in paniek. Die wilde het helemaal niet doen natuurlijk. Nee. Weet je wel? Maar ja, je kan denken, ja, hij heeft de schuld. En zo zit het bijvoorbeeld ook vaak als iemand een relatie verbreekt. Dan is het ook niet diegene's bedoeling om jou kapot te maken.
Nee.
Maar diegene moet kennelijk, diegene heeft verantwoordelijkheid genomen voor zijn of haar leven.
Ja.
Want die voelt, ja, het is natuurlijk super kut om het uit te maken met die, en om degene van wie je houdt te kwetsen. Maar dus ik denk dat de eerste stap nemen, de eerste stap is erkennen dat die ander de kwetsuur die jij voelt niet per se het eerste doel is geweest van diegene.
En dat die kwetsuur, dat je dat zelf doet.
Eigenlijk doe je dat erg zelf. Dus, En ik denk dat verantwoordelijkheid nemen voor jezelf is erkennen wat er in je eigen huishouding, in je hoofd en in je lichaam gebeurt. Wat je voelt.
Ermee leren omgaan. Ik voel dit.
Mm-hmm. Ja, maar dat is de tweede stap.
Ja, dat is de tweede stap, ja, inderdaad. En dan kan je eraan toegeven of niet. Of je kan, dat je in ieder geval de keuze hebt, doe ik iets met het... Dat is natuurlijk ook verantwoordelijkheid nemen.
Je moet het, ja. En eigenlijk stapje voor stapje. En ik denk dat het heel erg gaat over eerlijk zijn. En voornamelijk naar jezelf eerlijk zijn.
Ja. En waarom hield je zo bezig? Waarom kwam je daarop?
Nou, omdat ik voel mezelf best wel een late bloeier als het ook over volwassen worden gaat. Ja. En volwassen worden, het is zo'n dom woord eigenlijk. Maar dat gaat volgens mij, het gaat niet over dat je saai en serieus wordt. Het gaat gewoon over dat je verantwoordelijkheid neemt.
Voor jou is volwassen worden verantwoordelijkheid nemen?
Ja. Ja.
En je werd volwassen en toen dacht je...
Ik groeide.
Letterlijk.
Toen dacht ik, ik merkte als ik bijvoorbeeld mijn aandacht verlegde van mezelf naar iets anders. En bijvoorbeeld iets heel simpels, dus plantjes verzorgen. Ik had nooit wat met planten. En sinds een jaar vind ik dat geweldig om plantjes te verzorgen. Vind ik gewoon leuk. Ik merk gewoon als ik mijn aandacht van mezelf naar iets anders verleg, dan worden heel veel dingen eigenlijk al vanzelf opgelost.
Ja.
Of die houden je gewoon niet meer bezig. Dus eigenlijk je aandacht naar... Ja, het is gewoon heel simpel, je aandacht naar een ander verleggen. En dat is ook waarom mensen zeggen liefde. Liefde is alles. Ja, liefde is...
Dat zeggen nu je hebt toch nu drie van die psychiaters. Damian, Denise, de rechter. Dat zijn dan psychiaters die hebben nu geconstateerd dat heel veel mensen ongelukkig zijn.
Ja.
En zij zeggen dat het komt doordat het liberalisme en het kapitalisme is helemaal doorgeschoten in hyper-individualisme. Dus hyper-individualistisch. Mm-hmm. We moeten autonoom zijn. We moeten op jezelf kunnen zijn en zelfstandig zijn. En dat zij zeggen, de keerzijde daarvan is dat er is geen kerk meer. Dus er is geen verbonden. Mensen zijn niet meer verbonden met elkaar. Mm-hmm. Dus mensen zijn ongelukkig. En zij zeggen ook, de oplossing is... ongeluk mag er zijn. Je mag verdriet voelen. We zijn ook allemaal bang om te voelen natuurlijk. Je mag verdriet voelen. En haal de... Want dat is natuurlijk ook als je... Dat liberalisme, dat kapitalisme, dat haalt natuurlijk ook de zin weg. Waarom leef je om nieuwe spullen te kopen? Als je dat denkt en je komt achter dat niet werkt, dan wat blijft er dan over? Wat is dan mijn zingeving? En zij zeggen... Je kan de beste zingeving kan je niet meer uit geloof halen. Maar dat zit dus in verbindingen aangaan met anderen. Dat is wat zij prediken.
Ja,
maar
ja dat er is... zit wel wat in. Want ik denk eigenlijk dat geloof is eigenlijk verbondenheid. Kijk, mensen worden verbonden door een verhaal.
Ja.
Weet je, dat staat toch in dat boek. Ik heb het zelf niet gelezen, maar iemand heeft me dat verteld. Dat Deus, Homo Deus. Van,
ja.
Die bestseller. Dat waarom zijn mensen nou de... on the top of the food chain belandt, terwijl we geen klauwen hebben, geen tanden.
Homo sapiens.
Homo sapiens. Omdat we verhalen kunnen vertellen. En zonder verhalen kan je geen oorlog voeren. Kijk, ik bedoel, krokodillen kunnen misschien wel samenwerken tot vijf krokodillen om iets te vangen. Maar wij kunnen miljoenen mensen mobiliseren om iets te bereiken.
Ja.
Dat kan alleen maar als je een gezamenlijk narratief hebt en een verhaal. Dus... Maar misschien zijn die narratieven wel zo groot geworden. Ik bedoel, iedereen kijkt bijvoorbeeld naar... Hoe heet het programma dat die stoelen omdraaien als je iets ziet?
The Voice.
The Voice. Daar kijkt heel Nederland naar.
Ja.
Iedereen kent die mensen. Dat is ook een soort...
Verbondenheid.
Verbondenheid. Ja. Maar ondertussen ervaren we die verbondenheid wel allemaal individueel in onze kamertjes. Ja. Voor de tv zittend. En eigenlijk doen we allemaal hetzelfde, maar we zien het niet. Maar als je kijkt naar een flatgebouw... We zijn best wel dicht bij elkaar allemaal. Mm-hmm. Zit 5 meter tussen per ding.
Ja.
En ik denk dat daar het ongeluk of de depressie van de moderne mens vandaan komt. Dat we niet echt in groepen meer leven.
Nee.
En dat je alles zelf moet doen. Maar dus, ik vind juist dat er een grote zelfstandigheid schuilt in toegeven dat je iemand anders nodig hebt.
Ja.
Dat is juist eigenlijk heel goed voor jezelf zorgen en ervaren van oh, bij die kan ik heel fijn dit halen. Of met deze persoon kan ik heel fijn praten. Of deze persoon kan mij...
En je hebt er ook... Ik las gisteren toevallig in de krant dat je hebt de marshmallow test. Heb je daar wel eens van gehoord?
Ja, van die kindjes.
Van die kindjes. Zelf, die worden in een ruimte gedaan. En dan krijgen ze een marshmallow en zeggen ze... Als je hem niet opeet... We komen over 10 minuten terug. Als je hem niet opeet, krijg je nog een marshmallow. Nou, er zijn kinderen die eten hem op.
Mm-hmm.
En er zijn kinderen die wachten. Het gaat om geduld hebben eigenlijk en wachten. Ze hebben nu die test gedaan met 2 kinderen... En het schijnt dus dat je het dan langer volhoudt, omdat je elkaar helpt.
Oh, wow.
Elkaar steunt.
Oh, natuurlijk.
Omdat we natuurlijk, en ze zijn die testen ook gaan doen, omdat ze dachten, de mens heeft altijd samengewerkt. Dus waarom zouden we dat met één kind testen en waarom niet met twee?
Ja, en je zal dan waarschijnlijk, denk ik, ook merken dat een kind wat in zijn eentje die marshmallow meteen had opgegeten, en met z'n tweeën dan het niet doet.
Ja.
Omdat dat zit natuurlijk, sociale controle zit heel erg bij ons
inderdaad,
ingebakken.
Ja. En je helpt elkaar, want misschien wil de een het opeten en dan zegt de ander nee, maar...
En je wil ook niet de loser zijn als je met twee mensen bent. Je wil ook niet... Kijk, in je eentje, als je onbespied bent, die kinderen zijn natuurlijk worden gefilmd, dat weten ze niet.
Nee.
Maar dan doe je natuurlijk sneller stoute dingen.
Ja, en nu zit er iemand bij, ja.
Wat mooi. Ja, en het is toch ook zo dat de kinderen, die hebben ze dan jaren daarna nog
gevolgd. Ja, degene die het opaten, die waren... de mensen die... de kinderen die langer geduld hadden, die werden later succesvoller.
Succesvol in het leven, minder snel in aanraking met de politie, verdienen meer geld, gelukkiger in de liefde. Ja.
Zelfbeheersing.
Erg belangrijk.
Maar dus voor jou als volwassen worden, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf.
En eerlijk.
Eerlijk.
Ja, want je leert natuurlijk als kind op een gegeven moment rond, ik weet niet, 4 jaar, zo leer je liegen.
Ja.
En Louis C.K., onze grote held. Die heeft daar meestelijk dingen over. Dat is zo'n goede tool.
Ja.
Wauw, heb je dat gedaan?
Nee. En dan merk je dat
ineens. En het is zo. Mensen denken dat je iets niet hebt gedaan. Ja. Je kan dus, you can bend reality. Ja. Het is echt heel erg handig om te liegen. En er zijn ook ongetwijfeld situaties dat het het beste is, denk ik, om te liegen. Maar nee, de waarheid is toch een stuk...
Dus verantwoordelijkheid nemen, eerlijk zijn en verbinding aangaan. Dat is wat je net ook zei.
Ja, ik denk dat in ieder geval voor mij persoonlijk... ik heb er zo'n hekel aan als mensen dat zeggen.
Wat?
Voor mij persoonlijk...
Ja.
Voor mij persoonlijk... merk ik dat ik daar lichter en gelukkiger van word. Van eerlijk zijn naar anderen, naar mezelf. En verantwoordelijkheid nemen, wat zoveel betekent als zorg dragen voor de dingen die je belangrijk vindt.
Ja.
Dus bijvoorbeeld ook je vak onderhouden, weet je wel. Aan een rol werken of aan muziek werken.
Doe je dat nu anders dan vroeger? Verantwoordelijker?
Ja, misschien wel, omdat... Nou, ik heb bijvoorbeeld dus vorig jaar een album uitgebracht en er was geen hogere autoriteit dan ikzelf.
Ja, want je bracht hem zelf uit, toch?
Ja, en als je bij vroeger nog wel, of als je bij een theatergezelschap een rol speelt of in een film, dan is er toch altijd een autoriteit boven je, de regisseur of het publiek of whatever, die beoordelen als een soort god. Die oordelen erover, is het goed of niet. En hierbij, ik was de hoogste autoriteit, want het is mijn album. En als ik het goed vond, was het goed. En als ik het niet goed vond, moest ik er nog verder aan werken.
Ja.
Dus
je had de volle verantwoordelijkheid.
Ja, en ik vond het heel prettig om daar heel fijn, liefdevol zorg voor te dragen.
En bracht dat druk met zich mee? Of vond je dat... Nou, ging je harder werken dan dat er een autoriteit zou zijn?
Nee, juist zachter.
Oh ja.
Juist ontspannender. Meer ontspannender, is dat een woord? Meer ontspannen.
Ontspannen.
Juist niet harder. Nee. Maar wel met meer aandacht.
Ja.
En intenser. En op een gegeven moment kwam er wel een beetje stress hoor. Want je zit altijd met een deadline natuurlijk. Hè? En ik wilde dat die 1 december uit zou komen, de plaat. En ik wilde het op vinyl geperst hebben. En dat is een... Dat wist ik helemaal niet. Op vinyl pers is dus een heel gedoe. Want dat heeft een soort revival.
Ja.
Dus zeg maar 10 jaar geleden dachten al die vinyl persers, laten we deze fabrieken sluiten. En toen ineens. Dus het is altijd... Het duurt echt 2 maanden voordat het is geperst. Dus het moest eind zomer al af zijn.
Ja.
Dus toen kwam er uiteraard weer wat stress. Maar dat is soms ook een lekkere motivator.
Hey, en wat ik dan... Ik vind bijvoorbeeld... Je hebt Ramses gespeeld.
Zeker weten.
Maar ik weet niet of ik dat helemaal hard kan maken. Ik vind hem namelijk nooit zo verantwoordelijk. Mm. En hij is ook zeker van een generatie... die nam, ten eerste vraag, nam hij ook verantwoordelijkheid? Was hij...
Ja, ik denk...
Toen ik die serie zag...
Ja.
Vond ik het op het einde zo mooi dat hij... Maar misschien verwar ik geen verantwoordelijkheid met egocentrisme. Maar ja, op het einde van die serie vraagt hij aan Lisbeth List... Hoe is het eigenlijk met jou? Dat heb ik nooit gevraagd. Dat is een beetje het einde, toch? Of niet? Dat,
ja, dan voor het eerst... komt hij bij Lisbeth List thuis, gespeeld met Noortje Herlaar. Ja. En dan staan er overal verhuisdozen. En dan zegt hij, gaan jullie verhuizen?
Ja.
En dan zegt zij, nee, het gaat al heel lang niet meer goed tussen mij en mijn partner.
Ja, ja, ja. En dan vindt hij het heel erg dat hij dat
zegt. En dan zegt Ramses tegen haar, oh, maar waarom heb je me dat nooit verteld? Ja. En dan zegt hij, ja, je hebt er nooit naar gevraagd.
Ja.
En dan breakt hij down beseft hij, oh... En dat is dan het eind van de serie. En in het begin vond ik dat jammer toen ik de scripts las. Want ik dacht, er moet toch een soort moreel lijntje in zitten. En dat is misschien ook wel in drama. Dat de protagonist, Ramses is namelijk geen typische protagonist. Het zit niet echt ontwikkeling in. Nee. Maar dat hij dan toch op het einde zijn fouten moet inzien en zo. Maar dat zijn misschien ook de regels van drama. En dat het fijn is om daarmee een boog te eindigen. Want na het inzicht komt weer de... Nou ja, eigenlijk is het wel mooi. Na het inzicht komt weer... je wordt geconfronteerd met een onaangenaam deel van jezelf. En je moet dat aangaan. En je moet dat weer dan weer...
Ja.
Je moet dan weer opnieuw beginnen of zo.
Maar dat heeft niks met verantwoordelijkheid te maken.
Nou nee, dat vind ik wel verantwoordelijkheid. Dat je jezelf onder ogen durft te zien.
Ja.
En soms heb je daar de hulp van.
Altijd als ik naar hem kijk, denk ik... Dat is een enorme egocentrische, onverantwoordelijk...
Nou, ik had het gevoel dat hij...
Hij predikt zo vrij. Ik beticht hem altijd als hij dan zei, wees vrij. Dan dacht ik, ja, hij predikt hier niet gewoon onverschilligheid.
Dat is ook, denk ik, een hele dunne scheidslijn die ook vaak overtreden wordt. En ik denk dat mensen zich ook snel kunnen verschuilen achter vrijheid en ondertussen gewoon lapswansen zijn.
Ja.
Dat denk ik zeker. Bij hem... Zoals ik hem heb benaderd, zie ik het zo dat hij heel veel verantwoordelijkheid nam voor zichzelf.
Ja.
Dus waar we anderen heel veel last van kunnen hebben. Maar hij legt anderen niks op. Kijk, je kan ook denken, als het je niet bevalt, dan kan je weggaan. Weet je wel? Dan hoef je hoeft niet met mij in samenwerking aan te gaan of zo. Of dan is het aan jou om je verantwoordelijkheid te nemen. Nou, ik boek die man niet meer. Dus het is een soort ultieme vrijheid voor iedereen. Maar ik denk dat als je met hem om wilde gaan... dat je dan wel stevig in je schoenen moest staan... en je eigen verantwoordelijkheid moest nemen. En je hoort ook wel eens van mensen... ja, ik moest toen echt even afstand van hem nemen, energetisch. Want anders verlies ik mezelf in hem. Maar ja, is dat dan iemands verantwoordelijkheid? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat...
Als je heel erg zegt, je mag vrij zijn... en ik zag een tijdje geleden een documentaire... en dat ging... hoe heette dat dan ook alweer? Dat ging over de generatie die...
Praat even door, ik pak een glaasje water.
Oh, ja. Dat ging over die generatie van Jules Deelde en zo. Dat soort gasten uit die tijd. Die dan zich helemaal zo anti-autoritair waren. En ook zo vrijheid. Hè? Die documentaire ging over de kinderen van die mensen. En die waren helemaal naar de kloten. De een die was, omdat die ouders zo in vrijheid leefden... Ja. Een kind namen en geen verantwoordelijkheid namen... om dat kind goed op te voeden. Dus dat was ook een zo'n vrouw. En die moeder was heel erg feministisch. En er werd gewoon in huis, deed iedereen met elkaar. En dan mocht zij bij zijn. En zij had daardoor een heel raar beeld van seksualiteit. Helemaal verknipt. En toen dacht ik, ja, je kan wel vrijheid... Als hoogste goed zien. Maar misschien is dat een dunne scheidslijn tussen en vrij zijn en verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat zou eigenlijk de beste...
Maar vrijheid is natuurlijk een enorm rekbaar begrip.
Ja.
En je kan alles wel verantwoorden. Elke handeling, de meest afschuwelijke handeling... kan je verantwoorden onder vrijheid. Van ja, maar ik ben toch vrij, dus ik kan doen wat ik wil.
Ja, ja, ja.
Het is grappig, want ik zag laatst die docu over Leonard Cohen en zijn... een minnares, ik weet even niet meer hoe die heet. Dat was hetzelfde.
Oh, ja.
Dus ook zo'n totaal, episode van vrijheid, blijheid, hippies. En ook die kinderen helemaal verknipt.
Ja.
Want kinderen hebben absoluut
regelmaat,
structuur nodig. Ik denk dat de regels... Nou, dat ook gehoord in de podcast van Jordan Peterson, dat hoe meer regels eigenlijk, of hoe, nou ja, niet hoe meer, maar hoe helderder de regels, mm-hmm, en hoe consequenter toegepast, hoe meer vrijheid je kind gunt. Want binnen die regels, ja, zit een speeltuin van oneindige mogelijkheden en de fantasie die tot bloei kan komen. Zoals gewoon letterlijk als je een A4'tje kijkt, als je een vel papier heb van een voetbalveld. Ja, Jesus Christ, begin maar eens met kleuren. Maar als je een A4'tje hebt,
dan moet je
daarbinnen kan alles plaatsvinden. Ja. Weet je, een Van Gogh is vaak ook heel klein. Denk je, een klein. Dus toch, weet je, als je voor de eerste keer de Mona Lisa zit of zo, dan denk je altijd,
ja,
klein eigenlijk.
Tegen, ja. Ja,
maar daarin zit, in die beperking, zit een wereld vol mogelijkheden. Ja. En ik denk dat daar zijn regels voor. Niet voor. Het lijkt me ook heel moeilijk hoor om op te voeden. Want een regel wordt al snel. Hè, je bent moe en je hebt gewoon je leven. En een regel kan al snel een soort dictatoriaal ding worden. Mm-hmm. Van dan wordt de regel om de regel.
Ja.
Ja, ik heb ook geen idee hoe dat moet. Maar ik denk dat het uiteindelijk heel goed is voor mensen. Om, net als als je iets aan je gezondheid wil doen. Ja, dan moet je gewoon voor je regel de regel bepalen. Ik ga drie keer per week sporten. En ik moet me aan een bepaalde dieet houden, weet ik veel. En dat levert ook uiteindelijk vrijheid op.
Ja. Het schijnt ook dat iedereen heeft het altijd over autonoom zijn. Hè? Dat je autonoom moet zijn. Ja, ja. En heel vaak wordt tegenwoordig autonomie verward met individualistisch zijn. Eigenlijk is autonomie, de originele betekenis van autonomie is leven naar je eigen regels. Mm. Dus jij bepaalt, hebt regels en daar ga je naar leven. Dat is autonomie.
Dat is
en
mooi.
Nu wordt heel vaak autonomie gezegd, ik wil gewoon lekker doen waar
je
ik zelf
moet het
zin
zelf
in
doen.
Heb. Ja.
Ja,
ik ben autonoom, dus ik heb met niemand iets te maken.
Ja. Terwijl je eigenlijk heel erg autonoom kan zijn in een team. Weet je, zoals een voetbalteam, de keeper moet heel autonoom zijn.
Nou, je bent met elkaar autonoom, want je hebt met elkaar regels afgesproken. En dan kan je wel zeggen.
En iedereen heeft dan zijn eigen functie,
waardoor
hè, de spits doet heel goed dat. En dan kunnen de verdedigers zich juist weer toeleggen op het verdedigen.
Ja,
dus, en, maar daarin schuilt een hele grote samenwerking.
Ja.
Ja.
Hey, en wat je zei over die verbondenheid met volwassen worden en dat daar je geluk steeds meer in zit.
Ja.
Is dat ook, want dat zei je in het half uur wat weg is, dat spiritualiteit voor jou verbondenheid is.
Ja, dat betekent voor mij verbondenheid. En ik denk ook dat georganiseerde religie, waar ik niet zo goed tegen kan, kent ook zijn oorsprong gewoon in het spirituele, namelijk in het samen zijn, een verbonden verhaal hebben. Hè? We komen bij elkaar. Er is 100 jaar geleden een man dood gegaan, die heette Jezus. Nou, en we vonden hem dat hij leefde naar zijn eigen regels, dat hij mooie dingen zei. En we willen ook zo leven. En dat is het overkoepelende verhaal wat ons verbindt. En daarin zijn we samen.
Dus gaan we die regels maar met
z'n allen. En dan worden dat op een gegeven moment regels, weet je wel. En dan begint het gesodemieter. Bijvoorbeeld het hele ding, ja kijk, ik heb me helemaal niet in, ik weet niks van de islam bijvoorbeeld. Maar het hele gedoe over hoofddoeken.
Mm-hmm.
Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat in die tijd dat het ontstond, die mensen leefden in de woestijn.
Ja.
Daar waait het heel hard en dat doet pijn. Er waait de hele tijd zand in je gezicht. Ja, dan moet je echt wel een boerka dragen.
Besnijdenis is ook zo ontstaan, toch?
Ja, want die pikkies werden vies.
Ja.
Je loopt in een katoenen of weet ik veel, in een doek. Als je dan de hele dag in de woestijn, dan gaat er gewoon in je pist af en toe. Dan komt er gewoon goor zand tussen je.
Maar als dat je nou. Maar als
dan
nou,
moet het eraf. Dat is
nee, maar als nou. Ja, maar je zou ook kunnen zeggen. Als nou. Hetgeen wat ons verbindt is dat we allemaal onze voorhuid. Wat is daarop tegen?
Wat daarop tegen is?
Nou ja, wat is erop tegen dat je leeft naar dat soort. Want jij zegt,
nou kijk, het moet
religie
natuurlijk,
heb ik niet zoveel mee.
Het moet altijd wel in verhouding staan tot de werkelijkheid.
Ja.
Dus als ik in een woestijncultuur leef in de 6e eeuw na Christus. En en iedereen, er komt echt zand in je oog. En het is slecht voor je huid.
Ja.
Dus echt, mensen worden ook lelijk op. Er zit heel dat zand in je geslacht. Dan is het heel goed om een regel te hebben.
Ja.
Hey, als je naar buiten gaat, zoals je wij kinderen leren, doe je jas aan. Anders word je ziek.
Ja.
Of als je koud, nou doe je hoofddoek om. Want anders komt de zand in je gezicht. Of snijd je vooruit af.
Ja,
want anders, dat is handig. Want anders zitten er infecties in je pik en zo. Dus dat is fijn. Maar kijk, als het op een gegeven moment een ding wordt van, wij, hè, het groepsgevoel. Dat is het gevaar, ook het enge tekeerzijde van een groep. Want als jij een groep bent, is er altijd automatisch een andere groep.
Ja.
En je eigen groep deugt en een andere groep moet je wantrouwen. Dus als het op een gegeven moment verspreidt, dat soort ideeën naar andere samenlevingen of wat dan ook. Ja, je moet altijd het contact houden met de praktische kant van de zaak en de werkelijkheid. Ja, ja. En ik bedoel, het lijkt me dan nu, en het gaat niet alleen over hoofd. Kijk, even, iedereen mag een hoofdoptaken voor mij. Ja, ja. Maar het gaat even over het idee van regels en bijvoorbeeld het eten. Er zijn ook regels. Is het een jodendom dat je geen varkens mag eten? Ja. En islam zou zijn. Christendom misschien ook, of schelpdieren. Ik kan me voorstellen, in die tijd was er gewoon een soort gekke koeienziekte, maar dan voor varkens. Ja, ja. Of misschien was er net een vulkaan uitgebarst in de zee en alle vissen was giftig. Ja, natuurlijk doe je dat soort regels dan. Maar het moet praktisch blijven.
Ja, en is het zo dat, wat zijn nu regels die waar jij je nu wel... Hoe vind je dan verbondenheid in deze tijd?
Er even van uitgaande dat regels verbondenheid...
Ja, inderdaad. Nee, maar ik bedoel...
Ja, maar het is even, denk ik wel.
Nou ja, als je voelt je verbonden met mensen als je... Of als je volgens mij iets in de ander herkent. Daarom zei je net in het half uur wat weg is. Dat kunst ook... je vindt kunst ook spiritueel. Omdat het ook verbindt. Je kijkt met z'n allen naar iets waar je jezelf in herkent.
Ja, en dat
eigenlijk herkenning is... Ja. Je bent niet alleen. Oh, we hebben dit allemaal. We hebben de gemeenschappelijke deler... Namelijk verdriet, of weet ik veel wat. Daar kan je je mee verbonden voelen. Maar je kan je ook verbonden voelen omdat je allemaal dezelfde regels ergens hebt.
Zeker, ja, dat zorgt voor een grote verbondenheid.
En wat zijn jouw wat zijn de regels waar jij...
Maar aanhoudt die eigenlijk nergens op slaan?
Nee, niet die nergens op slaan, maar wat regels die jou helpen om verbonden met mensen te blijven.
Ja, pas ik eigenlijk helemaal niet toe, die regels. Ik weet bijvoorbeeld nog toen ik 5 jaar geleden een Vipassana-retraite deed.
Ja.
Ging 10 dagen lang mediteren met een hele groep in stilte eigenlijk. Mm-hmm. Je zegt eigenlijk niks 10 dagen en je mediteert van 4:30 ochtends tot 9:00 avonds. Steeds in blokjes van een uur. En dan heb je 2 keer in de dag een uur pauze. En steeds tussen die uurtjes een kwartiertje pauze. En dan ga je even wandelen in de tuin. Klinkt heel heftig, maar ik vond het heel fijn. Wij stonden dus elke ochtend om 4:00 op. Er ging zo'n bel.
Ja.
En dan kon je klaarmaken rustig om. En dan begon om 4:30 die meditatie. En het was in november, dus het was echt nog echt donker om 4:00 s'nachts. En ik slaap altijd uit. Maar ik dacht, dat ga ik heel lastig vinden. Maar die regel vond ik heel erg fijn.
Ja, ja.
En door met die mensen dan in stilte zo van die huisjes naar de meditatiezaal te lopen. Je ziet de ster nog, je ontwaakt. Je bent eigenlijk al begonnen met de dag voordat de dag is begonnen.
Ja.
En je hoort de dieren wakker worden en zo. Dat vond ik een hele fijne regel die me verbonden deed voelen met de mensen om me heen.
Omdat je dat allemaal doet en je doet het samen.
Hè? Ja, je doet het samen in stilte. Dat is ook misschien het verschil tussen... privé en persoonlijk. Hebben we het
over? Ja, dat was ook in het vorige.
Oh, was ook, dat weten mensen. Ja, maar het is het verschil tussen privé en persoonlijk. En we heel snel, wij leerden vroeger, we hebben samen bij elkaar op school gezeten, Pepijn en ik. En op de toneelschool leerden we, kunst moet altijd persoonlijk zijn, maar niet privé. Privé is het een soort therapie, is vervelend. Hè? Ja. Ik wil me niks weten van jouw problemen. Maar persoonlijk, dan kan je ertoe verhouden. Het is een beetje een raar ding, maar goed.
Maar je voelt het verschil wel.
Je voelt het verschil wel. Ik vind ook, dingen die dan privé zijn ook nooit zo interessant als iemand bijvoorbeeld een liedje schrijft wat je niet in een soort grotere context kan trekken.
Dan herken je het niet.
Ja, vind ik lastig. Denk ik. Weet ik eigenlijk.
Nou, terwijl ze zeggen toch ook altijd hoe persoonlijker je het maakt, hoe universeler het is.
Ja, ja. Ik denk dat je
iedereen herkent.
Uit moet gaan van je eigen maatstaf.
Maar het gaat erom dat je de vorm aan geeft. Volgens mij is het verschil tussen persoonlijk en privé is bij privé geef je er geen vorm aan.
Nou, bijvoorbeeld, ken je Julian Barnes, die schrijver?
Nee.
Die heeft The Sense of an Ending, is een van zijn grootste successen geweest. Die heeft een paar jaar geleden de Bookerman Prize, award gewonnen. Dat is een boek wat hij heeft geschreven nadat zijn vrouw is gestorven aan kanker. En die hadden een hele goede, mooie relatie in 1 keer, zeg maar, op een 60ste of zo, noem maar wat, dood. Dus dat is echt zo'n periode, als je dan samen bent, je hebt dan nog wel 20, 30 jaar zonder diegene. Hij heeft daar een boek over geschreven. Dat heet Levels of Life. En hij begint... ik ga het nu eigenlijk spoilen, dit boek.
Dus stop met luisteren als je het boek nog
als je
wil
Levels
lezen.
Of Life, ja, en eigenlijk vind ik dat je het moet lezen. Dus sla gewoon de komende 2 minuten over. Maar dat gaat hier namelijk over privé of persoonlijk. De eerste 90% van het boek is gewoon een verhaal.
Ja.
Een liefdesgeschiedenis tussen man en een vrouw. En die man komt niet helemaal... Die man verliest die vrouw op een gegeven moment, een vrouw die hij nooit echt heeft gehad.
Ja.
En dat verhaal eindigt, zeg maar op pagina 250, omdat hij die vrouw echt kwijt is.
Ja.
En dan, laatste hoofdstuk, begint die man ineens, Julian Bartz, de schrijver, vanuit de ik-figuur gewoon te vertellen.
Mijn vrouw.
4 juni ja. 2014 overleed mijn vrouw. Je denkt,
ja.
Wat een rare overgang. En die vorm daarvoor is eigenlijk de intro voor dat laatste hoofdstuk, waarin hij zijn leven beschrijft nadat zijn vrouw is gestorven en hoe pijn hem dat doet. En wat hij bijvoorbeeld ook zegt, vind ik heel mooi. Hij zegt, ik kan ook niet meer van kunst genieten nu, behalve van één kunstvorm, van opera. En ik begreep opera hiervoor nooit, ging ik naartoe, zegt hij dan. Van, dit vond ik gewoon, ja, dikke schreeuwende mensen met veel te veel vibrato. Wat heb je ermee? Het is zo onsubtiel. En hij zei dus na de dood van zijn vrouw, dat hij alleen nog eigenlijk bij opera terecht kon, omdat niks anders zijn heftig, de heftigheid van zijn emoties kon vertolken.
Ja,
dus
dat
zijn gewoon, weet je, iemand sterft in opera.
Ja, het is en heel erg vorm.
Heel erg. Wah! En dat het enige was waar hij zich nog toe kon verhouden. Nou, dat vind ik een mooi ding. Hij begint dus eigenlijk met een heel persoonlijk verhaal van een man die iemand verliest. En dan op het einde wordt het even privé, waardoor... Ja,
waardoor die persoon, waardoor het privé nog harder binnenkomt.
Binnenhakt, ja. Maar als hij dat hele boek had geschreven over... Ja, en toen kreeg mijn vrouw de diagnose en toen moest ze naar het ziekenhuis. Ja, dat wordt op een gegeven moment een beetje vervelend.
Ja.
Je moet toch, denk ik, in kunst altijd een beetje de verbinding zoeken.
Want dat is het enige wat het goed maakt.
Nou ja, gedeelde smart. Het is fijn als je merkt...
Nou, misschien is dat het verschil tussen privé en persoonlijk. Dat als je het persoonlijk maakt, op een of andere manier door de vorm aan te geven of door er met een afstandje naar te kijken, door het ook een beetje te kunnen relativeren, kan je er beter aan verbinden. Mm. Omdat je ziet, oh, dit is iets wat iedereen heeft. Terwijl als het privé is, denk je, ja, dit is jouw probleem.
Ja, het is gewoon pijnlijk als je in je eentje blijft dealen met iets. Het is toch ook altijd depressieve mensen. Die blijven altijd binnen en die houden alles voor zichzelf.
Ja.
Het is gewoon fijn om... Ja, dat is toch die groepscultuur van mensen en samenwerken en samen zijn.
Ja.
Dat is, en dat vind ik ook zo goed aan Shafi, aan zijn nummers.
Ja.
Die gaan voor mij over dit. En dit is volgens mij eigenlijk de essentie van mens zijn. Het individu tegenover de groep. En... Je blijft een individu, maar we zijn echt groepswezens. En we hebben ze door samenwerking, door liefde te delen, ontstijgen we onszelf. Maar toch heb je...
En hoe zit dat in die nummers? Kan je een voorbeeld geven?
Nou, we zullen doorgaan tot we samen zijn. Hè?
Ja.
En zing, vecht, huil, bid. Dat zijn allemaal... Zing, vecht, huil, bid zijn eigenlijk allemaal...
Regels? Of nou ja...
Ja, ik zeg wel eens tegen mezelf... Als ik van zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder... Als ik elke dag 3 doe... heb ik een waardevolle dag gehad.
Oh ja?
Ja, als ik iets heb kunnen bewonderen, dus iets heel mooi heb kunnen vinden. Ja. Als ik heb gebeden, en dan bedoel ik niet letterlijk een gebed tot God, maar aan zelfreflectie heb gedaan. Dat zijn allemaal hele waardevolle dingen. Als je die dingen nooit doet, heb je denk ik wel een emotioneel arm leven. Mm-hmm. Het is belangrijk om te bewonderen, om te vechten voor dingen, te huilen. En om even dat naar Shafi terug te koppelen. Zijn liedjes gaan heel erg over die verbinding... En dat zit hem ook altijd in zijn roes, in het samen feesten en dronken zijn en samen liederen zingen. En aan de andere kant gaan zijn nummers heel vaak over die intense eenzaamheid. Ja. Weet je, over juist de verbinding die verbroken wordt. Over het lied Trein naar het Noorden gaat over hoe zijn moeder hem heeft achtergelaten. En een lied als Soms, heel mooi nummer, onbekend nummer, gaat over hoe hij zo van iemand houdt, maar zich toch heel erg... op een afstand voelt staan tegenover die persoon.
Ja.
Hoe verliefd zijn en liefde, als je er niet helemaal zeker over bent, weet je wel, komt het wel terug, is het ook ontzettend eenzaam om te verlangen. Ik vind dat hij dat in al zijn nummers heel mooi pakt, die paradox van het mens zijn.
Ja.
Ja.
En ben je daar, ben je, als je een voorstelling speelt, of als je met die nummers van Shafi bezig bent, ben je dan bewust bezig met verbinding zoeken met mensen?
Nee, ik denk dat dat een... kijk, dat doe je eigenlijk al. Doordat je hebt besloten, ik ga daar staan. 1 december daar staan. Ja. Dat wordt mensen. Eigenlijk doe je dat door je handelen. Zoek je al de verbinding. Ja. Want je gaat in de zaal staan en mensen kunnen een kaartje kopen. Ik denk dat op dat moment moet je gewoon met de inhoud bezig gaan. Ja, ja, ja. Met wat je zingt. En, ja. En een beetje plezier erin hebben.
Ja.
Een beetje ontspannen. Dat helpt al enorm. Ja, een beetje ontspannen. Vanuit een ontspanning kan pas een explosie plaatsvinden, weet je wel.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dat je vanuit een totale, zoals een samurai of een goede MMA-vechter,
ja.
Die moet ook soepel zijn.
Ja.
Mohammed Ali was ook soepel. En vanuit die soepelheid, bam, kan je toeslaan. Ja. Je kan niet toeslaan vanuit spanning,
nee.
Want dan is er al spanning. Dan vindt er geen beweging plaats. En ik denk dat het met alles is. Niet
en hoe zorg, hoe zorg jij dat je soepel blijft? Door heel veel verschillende dingen te doen? Is dat dan...
Ik weet niet, het lukt me ook niet. Ik weet niet hoe, want het lukt me ook lang niet altijd. Om soepel te blijven en ontspannen te blijven. Maar ik denk het beste werkt is gewoon niet op het moment concentreren. Dus gewoon als je tegenover iemand staat op het podium of op een filmset. Echt proberen. Nou ja, nee, eigenlijk niet wat ik nu... Ik wilde zeggen, proberen alles te vergeten. Maar dat is alweer een... Dan ben je dus bezig met alles te vergeten.
Ja.
Je moet daar helemaal niet mee bezig. Je moet alleen maar bezig gaan met de persoon die tegenover je staat. En die in de ogen kijken. En ja. Weten, alhoewel je weet, als ik een stuk speel voor de 50ste keer. Ja, wij weten nu allebei wat ik ga zeggen. Maar het vanuit het moment laat ontstaan.
Doe je dat bewust? Ja, hoe
ja
doe je dat?
Dat is heel moeilijk. Want als je tegen jezelf wees in het moment. Ja, dan ben je al niet meer in het moment. Dan is het alweer weg. Nee. Dat is eigenlijk de grote... dat leerden we ook op de toneelschool. Wees in het nu. Ja, wat een rotopmerking. Ja. Wat moet je daar nou mee?
Ja.
Het is iets wat langzaam, denk ik, een beetje komt. En soms ontstaat het vanzelf. Dan merk je... Hey, ik was het afgelopen uur helemaal in het moment. In de flow. Dit is toch zo'n...
Ja, zo'n flow.
Ja, zo'n Tsjechische wetenschapper volgens mij... die heeft flow bestudeerd.
Ja.
Wat dat nou is. Ja. Zeggen, wees in de flow.
Of in de zone.
In de zone.
In de zone zijn.
Exact. En dat schijnt plaats te vinden... als je dus ten eerste heel geconcentreerd met iets bezig bent. Maar wat daarnaast heel belangrijk is... is dat de uitdaging exact... dat het precies uitdagend genoeg moet zijn. Dus het moet niet te makkelijk zijn dat je verveelt... of dat je op de automatische piloot kan. Maar het moet ook niet zo te moeilijk zijn... dat je moedeloos wordt en het opgeeft. Het moet eigenlijk net iets te moeilijk zijn.
Ja, ja, ja.
Net iets, waardoor je net je grens... Want je kan je grens heel erg verleggen. Ik zag laatst een interview met zo'n... kijk je wel eens Joe Rogan, die podcast?
Ja, ja, ja. Dat doe ik na.
Dat is... die... had een interview met zo'n Navy SEAL...
Ja.
Die heel erg van alles weet over pijngrenzen.
Mm-hmm.
En die mensen doen dan zo'n test... dat ze een week lang in een moeras moeten liggen... of weet ik veel wat. En dat eigenlijk... dat je altijd... Als je voelt, ik zit op mijn toppunt... dat is altijd 50%. Je kan in een levensbedreigende situatie...
kan
of wat dan ook,
nog,
kan je dus twee keer zoveel geven.
Ja, ja.
Dus het is denk ik goed bij alles wat je doet... of bij alles wat leuk is om te doen of waardevol... dat het net iets te moeilijk is. Het is toch ook een beetje met mensen, met vrienden zo... of in de liefde, als iemand je net even uitdaagt op een manier... dan wordt iemand interessanter.
Ja, ja.
En dat zijn ook de fijnste vrienden... die je net even een beetje uitdagen.
Ja, ja.
Niet te
veel.
Nee, dan wordt het
dat je tegen
grote.
Ze op gaat kijken. Ja.
Nee, je moet niet tegen ze opkijken. Alhoewel sommige mensen er heel erg van genieten als er tegen hem opgekeken wordt.
Ja.
Maar het moet. Een spel is pas leuk. Het leven is pas leuk als het genoeg uitdagingen biedt.
Nou, ik zie de flow altijd als iets. Dat het vanzelf. Je hebt nou zo'n techniek, toch? Je hebt techniek. Gewoon manieren om iets.
Ja.
Je, bijvoorbeeld als je een zanger bent, heb je de techniek om zo goed mogelijk...
Ja,
volgens mij is techniek
open,
zo goed
adem.
Mogelijk je manieren weten om iets over te brengen. Dat is volgens mij wat techniek is.
Je instrument
kennen. Je instrument, in ons geval is dat ons lichaam. En techniek is hoe kan ik zo goed mogelijk mijn instrument gebruiken om iets over te brengen.
Ja.
En op het moment dat je dat niet bewust in hoeft te zetten... Maar toch lukt het, dan zit je volgens mij in een flow, omdat het dan vanzelf gaat.
Ja, exact.
Alle dingen die je aan hebt geleerd gaan dan... ik had wel eens zangles en dan zat die docent allemaal dingen te doen. Ik werd op een gegeven moment helemaal gek, maar heel lang deed hij dat. Op een gegeven moment zei ik, oké, nu helemaal los laten, doe het nu eens hoe jij het zou doen. En toen deed ik het goed.
Ja, ja, ja.
Maar wel al die dingen daarvoor geïntegreerd.
Ja,
in,
zeker. Ja, je leert, zoals ook met acteren zeggen, je leert je tekst zodat je hem tijdens het spelen niet meer hoeft te
exact,
op te lepen.
Ja.
Je leert iets zodat je het kan vergeten.
Ja.
Maar je moet het ook kunnen vergeten.
Ja, inderdaad.
Daarvoor moet je het weten.
Ja.
Ja, ik had het ook mee. Ik vond zangles op onze toneelschool zo frustrerend altijd.
Waarom?
Omdat ik het heel graag goed wilde doen. Omdat ik al vanaf mijn zevende in een jeugdkoor zong. Dus ik had zoiets van, ik ben super muzikaal, kan zingen. En dan kreeg ik op die toneelschool alleen maar te horen dat ik niet kon zingen. Ja. Of niet dat ik niet kon zingen, maar dat mijn techniek helemaal verkeerd was. Ik ben wel muzikaal. Dus dan ging ik zo proberen die techniek goed te doen, waardoor ik nooit kon zingen.
Ja, ja.
En dat vond ik heel frustrerend. Ja. Ik heb dat eigenlijk pas de laatste paar jaren weer een beetje naar mezelf getrokken. De zang, dat ik weer zing zoals ik wil en het leuk vind.
En dat eigenlijk. Nu leuk vindt, ja.
Ja, nu vind ik het wel leuk.
Ik kwam laatst achter hoe vernest ook zo'n toneelschool kan zijn. Ik dacht, we hadden les van een bepaalde docent en die hadden we koorzang van ook. En die had wel eens gezegd, Pepijn, jij bent echt niet goed in koorzang. Jij kan niet, jij hangt echt onderaan de klas qua dat niveau. Dus ik dacht, Dus ik heb dat heel lang gedacht. Toen moest ik op een gegeven moment in Showponies de rol van Daniel overnemen. Mm-hmm. En daar zit heel veel koorzang in en melodieën die tegen elkaar aanschuren. En toen moest ik dat allemaal instuderen. Mijn eigen partijen, zeg maar. En toen was ik bij die muzikale leider. En die zei, wat kan jij goed melodieën onthouden en in één keer doen? Dacht ik, maar dat kan ik toch niet? Maar dat heeft één iemand ooit gezegd.
Ja, ja, ja,
en dat nestelt zich helemaal in je. Ja. En je gaat denken dat dat zo is.
Ja.
Dat viel wel mee. Niet de beste koorzanger ooit. Maar wel, ik kan wel melodie. En toen dacht ik, dat is zo funest als hoe dat op zo'n toneelschool.
Ja, ik heb ook wel veel van dat soort littekentjes overgehouden aan de toneelschool. Nou, ik denk misschien dat het wel.
Het over dezelfde
docent gaan.
Ja.
Maar hij
had een beetje hekel aan mannen, hoorde ik laatst iemand zeggen. Misschien dat dat.
Echt waar? Oh, misschien, ik weet niet of het over dezelfde dan.
Nee, goed, maar, niet uit.
Maar ik was ook lui hoor op de toneelschool. Oh, ja. Dus ik zeker in zijn les. Maar hij zei op een gegeven moment, dat moet jij misschien maar niet meer doen, dat muziek. En dat gaf toch wel heel veel littekens. Ook van de klas zelf, hoor.
Ja?
Ja, ik vind het toch wel moeilijk, zo'n klassenstructuur, iets samen leren, omdat er.
Terwijl je dan heel juist heel erg verbonden bent.
Nou, ik vond het best wel heftig qua concurrentie, zo'n toneelschoolklas. Want je bent natuurlijk samen en ik heb er heel fijne vrienden aan overgehouden. En ik hield ook wel echt van iedereen hoor, in mijn klas op een bepaalde manier. Maar hadden jullie dat niet? Ik vond jullie wel een lieve klas.
Wij waren een hele lieve klas. Maar ik zat er net over te denken, volgens mij, als we het al een hele tijd hebben over verbondenheid. Volgens mij ben je ook verbonden als je allemaal een gemeenschappelijk doel hebt.
Ja.
En als dat doel is beter worden.
Ja.
Dan, als je met z'n allen besluit, wij willen beter worden, dan maakt het niet uit als iemand naast je even iets harder gaat.
En dat lukte, jullie trokken elkaar omhoog.
Ja, we trokken elkaar heel erg omhoog.
Oh, ja. Ja, misschien is dat waarom. Ik voelde nooit zoveel onderlinge support bij mijn klas. Meer wat concurrentie of die is nu zo goed, of die is nu zo slecht. Dat kon misschien omdat we niet een gezamenlijk doel hadden. Want wij waren een van de eerste klassen waarbij de toneelschool en de kleinkunstacademie samen was.
Ja.
Dus sommigen kwamen heel erg in de klas van ik wil een topacteur worden. Ja, ik wil bij de toneelgroep Amsterdam en ik wil serieuze films en dit en dat. Ja. En sommigen waren, ik wil gewoon geinige liedjes maken.
Ja,
en ik wil gewoon lekker grappen maken in cabaret. En dat flowde, daardoor hadden we nooit een soort gezamenlijk ding. En was het altijd, als we dan bijvoorbeeld een Chekhov workshop deden, een toneelworkshop, dat dan, of dit is gewoon mijn eigen onzekerheid hoor. Ik kwam een beetje binnen op, ik wil gewoon grappen maken en cabaret maken en rare liedjes. En dan voelde ik een beetje alsof op me neergekeken werd bij de serieuze toneelworkshops.
Oh, ja,
maar dat
zo.
Was misschien waarschijnlijk ook gewoon mijn eigen onzekerheid.
Dat hadden wij ook wel een beetje.
Goed voelde. Terwijl ik vond jou heel goed bij Chekhov.
Ja.
Ik vond jou op school altijd.
Een acteur.
Ja, ik vind het eigenlijk raar.
Raar.
Nee, maar ik vond jou op school echt een acteur.
Ja.
Echt en een goeie ook. Ik weet nog dat ik jou heel goed vond bij Chekhov.
Ja. Ik zou nu wat meer willen spelen eigenlijk.
Ja.
Ik merk dat ik dat
Want dat eigenlijk heb je dat de laatste jaren bijna niet meer gedaan. Maar gewoon in een stuk.
In een stuk lijkt me heel leuk.
Ja, nou, dat kan je ook.
Zin in. En dan is het nu even tijd om jullie te vertellen dat je hier kan abonneren op deze podcast. Je kan recensies schrijven, je kan sterren geven. En wil je je bemoeien met deze podcast, dan kan je naar www.pepijnschoneveld.nl gaan. Dan ga je naar het contactformulier. En als je daar je vraag of je opmerking invult, dan krijg ik die in mijn mailbox. En je kan dus ook altijd verjaardagskaarten of gewoon kaarten naar mij opsturen. En de gegevens daarvan vind je ook op mijn site. En dan gaan we nu weer verder met het gesprek dat ik had met Maarten Heijmans. Met het gemeenschap, ik sprak laatst een chirurg en die vertelde dat dan in de operatiekamer is de anesthesist een beetje de baas. Of dat is, daar zitten allemaal, dat vond ik zo wonderlijk. Zij vertelde over de hiërarchieën in een operatiekamer. Dus anesthesist is echt een eilandje en daar wordt heel erg tegen opgekeken, want die houdt de patiënt in leven. En dan heb je de chirurg, hoofdchirurg, die dan staat er ook weer. En zei ik ook, maar hoezo zitten die, zit er zoveel, of niet concurrentie, maar hoeveel zit er, wat er zit dan? Vaak strijd. Dus dan is de, dan wordt de anesthesist heel kwaad, omdat het niet goed gaat met die patiënt. Nou, er wordt dan niet goed overlegd. Zo. Dacht ik, maar je hebt toch met z'n allen een gemeenschappelijk doel, namelijk iemand beter maken. Maar er zitten allemaal andere dingen onder als prestige, ego.
Dat zit er erg bij. Oh, ja.
Maar ja, dat heb je natuurlijk ook als je in een voorstelling speelt.
Ja, terwijl, en ik denk ook niet per definitie dat een hiërarchie iets slechts is.
Nee, maar het was geen hiërarchie, maar het was meer ego. Er zat gewoon ego tussen. Maar hoe is dat bij ITA?
Daar heerst ook wel een duidelijke hiërarchie.
Dat is wel een gemeenschappelijk doel? Of is het,
gemeenschappelijk doel is een mooie voorstelling maken.
En dat zit er wel?
Ja, dat zit er zeker. Ja. Ja, absoluut. Op een bepaald niveau, in een bepaalde denkwijze van iemand. Hè. Ivo van Hoven is de baas, dus dat is heel erg in zijn smaak. En daar wordt ook volledig. En dat is heel knap van wat hij heeft bereikt. Dat hij heeft een team om zich heen weten te verzamelen die allemaal met de neus op dezelfde kant staan. Dus die hem begrijpen. Zijn scenograaf is zijn partner. Ja. Hij werkt graag met dezelfde mensen die hij kent. Dus het is. Daarom is het ook vaak, die voorstellingen zijn een beetje hated or love it. Omdat het heel duidelijk een ding is.
Ja, het is heel duidelijk, ja.
Ja.
Hey, ik dacht ook nog, keken ook niet klasgenoten. Je hebt zo'n makkelijk talent.
Ikke?
Ja.
Ja, dat werd me toen ook al
ja, dat
gezegd.
Is, maar dat is, soms was het niet zo van dat mensen dat ook irritant vonden?
Ja, zeker. Ja.
Hoe heb je dat altijd gehad? Ja, jij kan, je hebt een absoluut gehoor sowieso, toch?
Ja, een beetje, een soort van.
Je kan zingen, heel talentvol, talentvol.
Nou, ik kan veel.
Ik weet niet.
Veel verschillende dingen.
Nou ja, en het talent is toch, wat is het ook weer? Hoe leerden we dat nou ook weer?
Nee, heb je allemaal definities. Nee, Ruud Wijsman zei altijd: talent is degene die het meest wil, maar daar ben ik het al.
Die het allerliefste wil. Daar
ben ik het pertinent mee.
Talent is volgens mij wat je doet met datgene wat je aangeboren hebt gekregen, toch?
Ah, misschien is het wel een soort hele economische benadering dat je, kijk, je kan. Iemand die zeg maar een 7 heeft talent, maar dat ten volle benut, zal beter presteren dan iemand die een 10 heeft.
Nee, maar daarom is hard werken. Ik vind het bijvoorbeeld hard werken is ook een talent.
Ja, en intelligent omgaan ook.
Ja.
Niet alleen maar hard werken, om ook slim buffelen, zijn. Want mensen die alleen maar hard werken, is ook niet om aan te zien.
Nee.
Die niet slim zijn.
Nee.
Zeg maar, ik heb een theorie.
Maar je hebt gewoon een hele brede grote aanleg, dat is het. Dat
dat noemde Ruud Wijsman het probleem van de remmende voorsprong.
Oh ja, ja.
Ik kan vrij snel, omdat ik best wel wat inzicht heb, ik kan vrij snel iets nieuws tot een bepaald niveau vrij snel leren.
Ja.
Maar dan kom ik dus dan ben ik, dat was dan bijvoorbeeld in workshops in het eerste jaar. Dan zat ik eigenlijk na 1 of 2 lessen, zat ik op een bepaald niveau van, hey, dan was ik vrij snel. En dan kwam de flatline.
Ja,
dan kwam,
want de anderen waren nog heel hard bezig.
Dus die anderen waren zo langzaam maar zeker steentje voor steentje aan het bouwen. En bij mij na 2 lessen stond het dan stil. Dus het is heel handig om snel iets te kunnen leren, maar ik raak dan kom dan op een vrij snel op tot een plafond.
Ja.
En daarachter schuilt pas echt de kwaliteit, hè, boven dat plafond. Maar ik raak ook heel snel verveeld, dus dan stopte ik er weer mee. Doei. Ook een beetje lui.
Want je had verveeld. Ook talent voor luiheid, of aanleg voor luiheid.
Oh, daar heb ik zoveel talent voor. Voor luiheid. Voor luiheid. Heerlijk.
Ja?
Lui zijn. Ja, lekker.
Wat was je theorie? Je wilde net een theorie.
Ja. Oh ja, ik heb een theorie over dus wat talent is. Namelijk Ruud Wijsman, onze voorgaande artistiek leider, die zei talent is degene die het allerliefste wil. Ik ben het daar niet mee eens. Mijn theorie is, kijk, je moet het natuurlijk wel willen. Je moet wel ambitie hebben. Maar je ambitie moet nooit je aanleg overschrijden.
Oh ja.
Je moet nooit liever willen dan dat je kan.
Kan, ja.
Dan wordt het vervelend om naar te kijken, pusherig. Mm-hmm. Volgens mij moet je altijd nog iets, net iets meer kunnen. Volgens mij moet je ook een beetje op je gemak zijn met je talent. Gewoon een beetje. Maar nou, misschien is
die Navy
ook...
SEAL, is het niet gewoon wat die Navy SEAL zei bij mijn grote held Joe Rogan? Nee, ja. ik kijk dat nooit. Maar
waarom zeg je dan dat je dat kijkt?
Ja, luister, nee, WTF.
Wat is dat, WTF?
Dat is van Mark Maron.
Oh, en daar ik was Joe laatst, Rogan een keer.
Ja, laatst hoorde ik, had iemand gezegd dat ik hem nadoe. En toen dacht ik, Joe dat Rogan? Is ook. Nee, Mark Maron van WTF. Oh, okay. Wat wou ik nou zeggen?
Is die
Navy SEAL? Ja. Je moet wel nog weten dat je verder kan dan...
Ja, en dat zei Bart Kiene ook, weet je nog?
Die stemdocent, ja.
Ja, we hadden fantastisch voor de luisteraars.
Ja, dit is fantastisch.
Jullie zijn ook nog leuk. Al die tijd natuurlijk. We hadden een geweldige toneeldocent op de toneelschool, Bart Kiene. En die had zoveel fantastische theorieën. En ik snapte er geen hol van. Nee. Wel rationeel, maar niet echt. En hij zei ook toen altijd, echt werkelijk waar. Iedereen kan hem ook naar. Iedereen die les van Bart Kiene heeft gehad... kan hem ook naden. En zei hij, echt over 10 jaar, ik zweer het. Ja, over 10 jaar speel je met dit. Ja, je hebt net je dochters vermoord. Ja, ik zweer het. En dan pas begrijp je dit. Ja, nu, het gaat je niet lukken. Ik leer het jullie. Het lukt niet. Het is slecht. Maar, en het is echt waar dat ik er pas daarna denk, dit bedoelde hij. Hij bedoelde bijvoorbeeld ook dat je nooit... Je moet nooit 100% geven. Als je 100% moet geven, moet je eigenlijk 80% geven. Want die 20% die je nog hebt... die neem je toch wel mee. En dan overschreeuw je jezelf. Want je moet altijd een beetje in control blijven en op je gemak zijn. En je moet een beetje kunnen spelen met jezelf. Zoals, dat zie je echt bij hele goede voetballers. Die dan een spits die met een verdediger dolt. Er zit een soort vanzelfsprekend plezier in. Je moet altijd nog de ruimte hebben om nog net even harder te kunnen.
Maar het ziet er ook makkelijk uit omdat iemand het goed kan.
Omdat iemand het heel goed kan, ja. En het lijkt zelfs wel bij Cruyff, zie je dat, of Messi. Het lijkt al alsof die verdedigers meedoen met die persoon.
Ja.
Alsof ze hem ook niet willen tackelen. Ja. Alsof het een soort choreografie is. Ja, dat is iets heel wonderlijks bij echt hele goede mensen. Bij echt de grote. Dat is, en daarom zijn ze ook groot. Daarom kijken we er ook graag naar.
Het ziet er zo makkelijk uit.
Het ziet er zo makkelijk uit, ja.
Ik wilde dus nog even... dat half uur wat in het universum hangt nu ergens. En nooit iemand meer bij kan.
Nee.
Vertelde je over die ayahuasca-ervaring. Dat is sowieso leuk. Maar wat ik er interessant aan vond, was dat je toen... ik moest eraan denken omdat het nummer Sammy van Ramses Shaffi. Mm. Maar je vertelde dat je ayahuasca had gebruikt en dat je toen heel kwaad was vanwege al die mensen.
Ja, dit is een jaar geleden heb ik voor de laatste keer ayahuasca gedronken. Ja,
en toen vond je die mensen heel irritant. En toen op een gegeven moment kwam de woede eruit.
Ja.
Een soort woedend klein kind.
Ja.
En toen kon je erin. Toen voelde je wat je wilde voelen. En toen zei ik... binnen de schematherapie noemen ze dat het boze kind. Dus het kind, je hebt het ook het gekwetste kind. En dat is het kind wat aandacht wil. En als het niet krijgt, dan wordt het heel kwaad.
Ja.
En dat zit vaak in de weg.
Ja.
Ik moest eraan denken, omdat Sammy is eigenlijk zo'n kind.
Ja, dat denk ik.
Ik luisterde
ook,
dat nummer, dacht ik, dit is wat ze bedoelen met het gekwetste kind.
Ja, mooi.
En vooral omdat het zat, en dat is misschien waarom we aan het begin over hadden... de wereld is zo wat is het ook?
Vindt de wereld heel gemeen.
Vindt de wereld heel gemeen.
Kijkt niet om zich heen, doet alles alleen, vindt de wereld heel gemeen.
Heel gemeen. Dat is ook geen verantwoordelijkheid nemen. Het is de schuld van de wereld.
Ja. Het is het opzoeken van slachtofferschap en je daar helemaal mee identificeren.
Ja.
En geen verantwoordelijkheid nemen.
Nee, dat is dus misschien het verschil tussen een kind en een volwassene. Is dat een kind die zegt, de wereld is tegen me.
Nou, ik weet niet hoor. Ik denk dat eigenlijk meer volwassenen zo.
Ja, maar dat is het kind in hun wat
precies,
zegt.
Ja. Maar eigenlijk is het dan raar dat we dat het kind in je noemen. Want ik vind kinderen eigenlijk, als er wezens zijn die openstaan, zijn het wel kinderen.
Ja, zeker. Alleen...
maar misschien
maar als kind kan je... Een kind kan nog niet praten. Die kan niet zeggen, ik vind het heel vervelend wat je nu doet. Want... Ja. Jij geeft me niet de aandacht die ik nodig heb in mijn ontwikkeling.
Ja, en het is natuurlijk omdat als kind ben je nooit de baas. Dus dan is het ook snel de schuld van anderen of je ouders dat iets niet mag. Dus dat is een vrij normale reactie als kind. Ik vraag me, is het nu nog herkenbaar? Nee, voor luisteren, omdat we over die ayahuasca begonnen. Maar dat hebben we natuurlijk opgenomen in dat half uur. Wat weg is. Nou, maar ik even denk, snel recapituleren?
Ja, recapituleren.
Ja, wat er gebeurde. Ik deed dus, ayahuasca is een hallucinerend middel uit de Amazone. En net zoiets als LSD, maar dan net weer wat anders. En dat nam ik in een op een boerderij met heel veel mensen samen. 40, 50 onder begeleiding. En dat duurt 3 dagen lang. En 3 dagen doe je allerlei rituelen. En het klinkt heel zwevig, maar het is heel mooi.
Rituelen, trouwens, dat zijn dus gemeenschappelijke regels. Dat is volgens mij wat rituelen zijn.
Oh, kunnen ze ook nog even over hebben. Want we deden namelijk een paar dingen die ik echt heel erg mooi vond. Maar je doet dat 3 dagen... De eerste dag vond ik het verschrikkelijk, want de meeste mensen om me heen hadden het al eens gedaan. Dus die gingen echt meteen helemaal in allerlei dingen en schreeuwen of die herleefden hun geboorte of weet ik veel. En ik dacht alleen maar, Jesus Christ, doe eens normaal. Wat irritant. Ik vond het echt vervelend. Ik voelde heel veel weerstand. En pas op de tweede dag, en die weerstand voelde ik omdat ik de hele tijd bij elke ergernis tegen mezelf zei, je mag dit niet voelen. Diegene die nu schreeuwt is geen schreeuwende idioot. Nee, die gaat door iets heel waardevols voor hemzelf of haarzelf. Dus nee, respecteer de anderen. Dit zegt iets over mij, deze ergernis. Nee, het is niet irritant. Ik dacht echt, ik ga de volgende dag terug. Dit is gewoon niks voor mij, dit ayahuasca. Nou, de volgende dag toch weer doorgaan, drinken, kotsen. Ik vond het zo irritant. En op een gegeven moment ging ik toen even naar buiten. Ik moest even weg uit die ruimte. En toen zat ik buiten stampvoetend, als een boos kind.
Als een boos kind.
Ik zei gewoon echt in een soort ritme, godverdomme. Tering, zo, wat is dit? Ik ben misselijk, vind het kut. En ik heb een half uur daar staan uitrazen. En toen gaf ik mijn woede eigenlijk de ruimte. En mocht ik van mezelf gewoon bot zijn en ongenuanceerd. Wat is dit voor kloterige kut, hippiezooi, wat dom. Ja. En toen was ik zo moe gestreden. Alle kwaadheid was eruit. En toen ging ik terug naar die ruimte. En er was een hele serene sfeer hing er. En er was een vrouw prachtig gitaar aan het spelen. En toen stortte ik neer op de grond. Ik ging gewoon liggen in de foetushouding. En ik hoorde de muziek. En toen rolden de tranen over mijn wangen. Toen in één keer. Toen zei ik tegen mezelf automatisch van, ach jochie, toch dat je nou eerst zoveel weerstand moet hebben voordat je gewoon hier kan zijn.
Nou ja, inderdaad, want het is een beschermingsmiddel. Want vaak is woede, dat heb ik ook wel geleerd inmiddels, dat woede is vaak een vaak komt woede voort uit angst of verdriet.
Of
als mensen heel kwaad zijn op de regering, zijn ze eigenlijk gewoon heel bang voor verandering.
Ja, dus waarschijnlijk of iets was jij in een eigen
bang,
leven.
Ja, dus waarschijnlijk was jij bang om iets te voelen. En om dat niet te hoeven voelen, werd je heel kwaad op de anderen. En gaf je de anderen de schuld.
En ik wilde het ook heel goed doen. Ja, en ik gaf voornamelijk mezelf de schuld.
Ja,
ik kan dit niet. Ja, eerst hunzelf. Eerst de anderen, wat irritant.
Ja.
En daarna, mag je niet voelen.
Je was eigenlijk gewoon heel bang om iets te voelen waarschijnlijk.
Waarschijnlijk, want toen ik eenmaal wat toeliet, toen rolden de tranen ook over mijn wangen. En al die clichés zijn toch waar. Ik deed mijn ogen dicht en door die muziek van die vrouw vloog ik ook echt over psychedelische landschappen. En heb je allerlei ontmoetingen met mensen uit je leven. Mm-hmm. En situaties herbeleef je. En dan in één keer vanuit het perspectief van de ander.
Ja.
Dus bijvoorbeeld een moment dat dan misschien heel onaangenaam was met een familielid of zo. Zie je dan één keer vanuit hun perspectief. En oh jeetje, zo. Dus je wereld wordt gewoon wat groter dan je eigen koppie, zeg maar. Ja. En dat is heel erg heilzaam en mooi en fijn. Maar ja, het echte werk begint dan daarna.
Daarna moet je het volhouden.
Ja, en daar helpt gewoon aandachtstraining bij. Bijvoorbeeld, je kan mediteren of whatever.
Ja.
En dat heb ik toen niet zo goed opgepakt, waardoor het niet zo lang bij me bleef, dat lichte gevoel.
Ja, dat moet je toch trainen.
Je moet het trainen, want je moet gewoon eigenlijk, ik denk dat het toch wel een heel waardevolle skill is in het leven om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. En in hoe ik nu leef worden vaak bijzaken hoofdzaken en hoofdzaken bijzaken.
Kan je een voorbeeld geven?
Nou, bijvoorbeeld dat ik bijvoorbeeld dingen, schemaatjes of dit moet nog gebeuren. Dat een soort ophopende monster wordt met to-do-list.
Ja.
Terwijl dat zijn gewoon bijzaken, die moet je gewoon even doen, klaar.
Ja.
En het hoofdzaak is dat je gewoon tevreden van een liedje kan genieten wat op je iPod voorbij komt. En die dingen wisselen dan om. Ik merkte bijvoorbeeld na die 10-daagse retraite, maar ook na die ayahuasca, dat als er eigenlijk helemaal niks was, bleef er alleen nog maar een soort... vriendelijkheid over. Mm-hmm. Een soort niet overdreven blijdschap, maar een soort hele... hele rustige blijdschap. Dan was ik gewoon aan het glimlachen.
Het is oké. Okay.
Ja, het is oké. Okay. Hey, een boom, wat leuk. En ja, hey, en deze mensen. Heb je nu, dan is je een beetje dat filtertje van je ego en je oordeel weg. En toen waren al die mensen die ik de eerste dag nog ja, eigenlijk allemaal domme hippies vond. Allemaal domme geitenwolle sokken ja. Vegans vond ik ze. Terwijl ik er zelf bij zat, dachten ze misschien ook over mij. Na 3 dagen... zag ik ineens, hé, dat zijn gewoon allemaal mensen... die hebben allemaal hun eigen padje bewandeld. Ja. Met allerlei dingen waar ik geen idee van heb. Hoe haal ik het in mijn hoofd om daar een oordeel over te hebben? Ja, ik weet niks. Ik weet helemaal niks. En dat is oké. Dat is maar mooi. Want als je leeg bent... Ja, wat een domme dingen zeg ik nu eigenlijk. Allemaal tegeltjes wijsheden. Maar een glas kan pas vol worden als het eerst leeg is. Als je eerst leeg bent, kan je pas dingen tot je nemen. Een spons kan pas water tot zich nemen als hij eerst is uitgeknepen.
Ja. Die woede moest er eerst uit.
Moest er eerst uit. En daar zorgde die, zeggen wel eens ayahuasca's, de kotsdruk.
Oh, ja.
Ik heb ook heel veel gekotst.
Je kotst al je dingen
eerst
uit.
Als uit en toen pas kwam er ruimte om binnen te laten komen. Maar dit was overigens de eerste keer dat ik het deed. De keer toen ik jou sprak, dat was de tweede keer dat ik ayahuasca had genomen. Toen had ik me al helemaal voorbereid. Oké, dit wordt de eerste dag kotsen. Dit wordt kots city. Dit wordt echt helemaal geen enkele dag gekotst. Toen hoefde er kennelijk niks uit, die tweede keer. Toen was het van het begin meteen heel prettig.
En wat is, net zei je, je moet hoofdzaken van bijzaken. Wat is in jouw leven je hoofdzaak?
Ja, een heftige vraag. Wat is mijn hoofdzaak? Ja, ik denk niet iets heel erg specifieks. Dat ik gewoon in vrede kan leven met mezelf en de mensen om me heen. En dat ik niks geen schijn hoef op te houden.
Yeah.
Wat ik wel moeilijk vind. Maar daarom vind ik bijvoorbeeld ook de vraag die jij in het begin stelde.
Hoe is het met je?
Hoe is het met je? Vind ik een hele lastige vraag. Want ik wil het liefst eigenlijk, als ik iemand zie, eerlijk zijn en reageren. En spontaan reageren. Maar wat je natuurlijk jezelf zo vaak hoort zeggen. Hey, hoe is het? Goed. Met jou? Ja, goed.
Ja. Yeah.
Dat is gewoon een soort standaard begroeting geworden. Dat vind ik heel moeilijk. Want eigenlijk zou ik willen zeggen, dit en dat. Maar dit. Maar ja, meteen beginnen te klagen is natuurlijk ook niet goed. Maar ik weet niet, vind ik dus een hele lastige vraag. Hoe is
maar je
het?
Voelt wel, ik had laatst vroeg iemand, hoe gaat het? Toen zei ik, ja goed. En toen dacht ik, hey, dit meen ik.
Wauw, ja.
Dat is lang geleden.
Ja.
Maar daar kwam ik later pas achter. Dus je zegt het. En dan denk ik, het voelde waar. Het voelde eerlijk.
En wat is ook goed, hè? Want goed is natuurlijk ook heel erg contextgebonden. Want je hebt geen honger, je leeft niet in oorlog. Echt, op je slechte dagen gaat het echt nog wel goed.
Ja.
Maar ja, dat is ook weer zo dom. Dat is ook zo vervelend als kind. Als je geen honger meer hebt. Ja, kinderen in Afrika. Ja, je kan wel alles kapot relativeren. Ja. Dus dat is ook weer geen doen. Maar misschien is dat wel, ik weet eigenlijk niet wat ik wilde zeggen. Nou, ik wilde zeggen, als je dan zegt, als iemand zegt, hoe gaat het met je? En je zegt, vandaag niet zo goed, want dit en dit en dit. Misschien maak je dan de bijzaak weer tot hoofdzaak. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben wel erg bezig, merk ik, met als we het over dit soort dingen hebben, met hoe doe je het nou goed eigenlijk, leven? Hoe doe je dat nou eigenlijk goed?
En nou, dat ligt eraan hoe autonoom je bent. Welke regels je voor jezelf hebt verzonnen en welke en wat je voor jezelf... Ik denk als en de zingeving die je jezelf hebt, als je het idee hebt dat je tenminste zo zie ik het altijd, als ik het idee heb dat ik mezelf bezig ben met zingeving of
iets wat je belangrijk vindt,
iets wat ik belangrijk vind, dan gaat het goed.
Ja, en dan doen misschien ook heel veel dingen er niet meer zo erg toe.
Nee.
Of dat heb ik althans. Dat dan dingen die ik op mijn slechte dagen heel belangrijk en erg vind, als het goed gaat, dan maakt dat eigenlijk niet zo voor mij uit.
Nee,
heb je er gewoon geen waarde meer aan.
Nee. Dat misschien is volgens mij ook gewoon mij goed. Ik heb dan bijvoorbeeld als een soort regel, ik moet af en toe iets alleen doen.
Oh,
en laatst had ik dat gedaan.
Ja.
Toen had ik de hele dag alleen in de tuin gewerkt. Toen was ik alleen uit eten gegaan. Toen had ik s'avonds afgesproken met wat mensen en toen liep ik naar huis. En toen was ik echt gelukkig even, omdat ik dacht, Ik heb de regel die ik mezelf op heb gelegd, namelijk ik vind dat je in het leven af en toe alleen moet zijn, heb ik gedaan. En zometeen ga ik weer naar mensen toe. En toen dacht ik, oh, dit is dit. Nu ben ik even gelukkig. Daarna dacht ik meteen, dat kan toch niet, want ik ben alleen.
Je bent alleen dus?
Ik zie alleen zijn als iets heel naars. Dus,
dus ik was gelukkig zijn in, alleen, ik alleen was.
In alleen zijn. En toen dacht ik meteen, mijn overtuiging was, maar ik kan het toch helemaal niet alleen? Dus ik kan toch niet alleen.
Waar komt die overtuiging dan vandaan? Dat je dat niet alleen kan?
Ja, dat is heel uit vroeger.
Wat gebeurde er vroeger? Nooit,
ja, god. Ik denk dat ik als kind kon ik gewoon niet, vond ik alleen zijn eng. En als je dat als kind eng vindt, dan...
Waarom voel je dat eng dan?
Ja, dat is... Dat
maar was er iets gebeurd bij je? Nee, dat niet. Een maand opgesloten in een bezemkast of zo?
Nee, maar dat heb je gewoon. Die aanleg heb je misschien gewoon om dingen eng te vinden. En dan of je zorgt ervoor dat er altijd iemand bij je is. Of je leert niet dat dat enge gevoel vanzelf weggaat. Dus dan leer je verkeerde copingmechanismen die... Want een volwassen mens moet af en toe alleen zijn.
Schappig toch, dat eigenlijk vaak de remedie die je voor jezelf bedenkt... Ja. Dat vaak het probleem
is. Ja, maar het is ook goed om in te zien dat dat remedie wat je als kind bedacht... was een overlevingsmechanisme.
Ja, dat had je nodig.
Dus eigenlijk
het is niet
heel
je
lief. Eigenlijk wel lief, alleen in je latere leven heb je daar geen hulp.
Eigenlijk hadden wij vroeger vriendjes moeten zijn op de basisschool. Ik wilde niet met mensen zijn.
Jij wilde niet met mensen zijn?
Ik wilde alleen maar alleen zijn.
Oh ja?
Ja. Dan hadden we veel van elkaar kunnen leren.
Wat is daar leuk? Ik snap niet.
Nou ja,
jij gaat alleen op vakantie en zo. Ja. Hoe haal je het in je hoofd?
Ja, ik ga het liefst alleen op vakantie. andere mensen, Jesus Christ.
Maar wat is daar fijn aan?
Dat je niks te maken hebt met wat iemand anders wil. Of nooit een oninteressant verhaal. Dat je denkt, moet ik me hier naartoe weer verhouden? Oh, knikken.
Maar heb jij niet dat als je iets... Ik denk altijd als ik in mijn eentje ben en er gebeurt iets. Je hebt soort, misschien heb je het al eerder verteld. Maar je hebt toch dat filosofische vraagstuk. Als er een boom omvalt in een bos, heeft iemand het dan... En niemand is er.
Dus bestaat deze zonsondergang wel als ik niemand heb om me mee te denken?
Dat denk ik heel vaak. Of besta ik wel... Ik heb soms als ik alleen ben het idee dat ik verdwenen ben. Omdat ik denk, maar er is niemand om het mee te delen. Bestaat dit wel? Ik besta pas bij de gratie van iemand anders.
Ja, dat heb ik ook. Ik denk ook dat pas dat je door te scherpen aan je omgeving of andere mensen... je eigen identiteit eigenlijk krijgt. Maar dat gevoel wat je nu beschrijft, dat is precies wat ik er zo lekker aan vind.
Wat?
Dat alleen een zonsondergang zien en dan denk je, ja, er is niemand, bestaat dit wel? Nee, niemand weet dit behalve ik.
En dat vind je prettig?
Ja, dat vind ik prettig, omdat ik me dan niks meer voel. Dat vind ik prettig.
Je voelt dan niks?
Nou, ik voel heel veel, maar ik voel mij niks meer. Maarten Heijmans, dat label, dat ego-ding valt
weg.
Oh,
je ego.
Want niemand
valt
ziet me.
Oh,
weet je wel?
Ja,
desnoods,
ja.
Ik ben misschien Pim de Vries, ben ik dan. Kan ik net zo goed zijn. Alle labels doen er niet meer toe. Voor wie, weet je wel? Voor wie? Nee, je staat
het is toch
gewoon...
heel eenzaam? Dat is toch heel treurig?
Het is wel eenzaam, maar ik vind het niet treurig.
Oh.
Ik vind het juist iets verlossends hebben. Dat ik ben gewoon één nu met het gras waar ik op sta en... Niks hoeft meer en het is oké. En het leven gaat gewoon door.
Ja.
Het is niet zo van niks is er, de dood. Nee, het is, ik adem door. Dit is het leven dan.
Ja,
dat voel ik dan een beetje. En ik heb natuurlijk ook genoeg momenten. Ik bedoel, ik ben 36. Ik heb geen vaste partner. Ik wil op een gegeven moment ook wel een gezin en de liefde van mijn leven tegenkomen. Tuurlijk, dat mis ik ook wel eens. Maar ik vind het dan eigenlijk fijn dat ik dat op dat moment dan ervaar. Van dit zou ik ook met iemand willen delen. Dat vind ik eigenlijk een interessante gewaarwording dan een treurige gewaarwording.
Ja, ja, ja.
Ja.
Wow.
Maar ben je wel eens alleen op reis geweest?
Nee, dat hoeft ook niet.
You never know until you try it.
Ja, ik ben wel eens 4 dagen in mijn eentje naar Parijs geweest.
Drukste metropool van Europa. Ja.
En toen vond ik het eigenlijk heel lekker. Maar dat was een andere fase van mijn leven. Alleen op vakantie, ik denk dat ik het nu wel zou kunnen, ja.
Ja, maar je moet ook iets te doen hebben, hoor. Kijk, ik rij altijd motor als ik alleen op vakantie ben. Dat is echt, dat is een beetje zoiets als een skivakantie. Weet je wel,
je hebt
echt
iets te doen.
Actief bezig. Je moet, het vergt concentratie. Als je een beetje doet, dan lig je in een greppel. Mm-hmm. Net zoals met skiën. Het is een fijne bezigheid. Dus ik zou Ik zou er niet aan moeten denken om zonder een vervoermiddel in ieder geval naar ver land te gaan en daar een beetje rond te banjeren. Nee, ik wil wel een motor hebben of een auto of wat dan ook. Ja. Mijn eigen koers bepalen. Dat vind ik misschien heel fijn. Ik voel me vaak onmachtig in het leven als het gaat over mijn eigen koers bepalen. Van hoe moet je het nou doen en dit en dat. Ja, ja. En bijvoorbeeld als ik dan naar Vietnam ga een maand en ik huur een motor. En ik weet over een maand moet ik weer terug zijn in deze hoofdstad om de vliegtuig terug te pakken. Dan plot ik helemaal mijn eigen koers. En wat ik tegenkom, kom ik gewoon tegen. Dus niet iets anders. Ik hoef niet mijn mail te checken voor werk en dit en dat. Dan bepaal
maar
ik helemaal
in jouw
mijn eigen
persoonlijke leven. Bepaal je toch ook helemaal je eigen koers? Jij doet altijd dingen waarvan je denkt, dit is...
Ja, daar probeer ik wel naar te leven. Maar ik voel mezelf ook wel eens onmachtig natuurlijk en niet in staat. Bijvoorbeeld, ik zit bijvoorbeeld echt wel elke dag een uur achter YouTube en de Facebook. Ja. En dan voel ik me compleet leeg daartoe. Ja. Ik heb al zo vaak schema's voor me gemaakt. Nou, dat mag maar een kwartiertje per dag. Ik kan mezelf helemaal niet zo disciplineren.
Nee.
Dus wat je net zei over wat waardevol is, dat je bepaalde regels hebt waar je naar leeft, dat die echt geïnternaliseerd zijn.
Autonomie, ja.
En dat je ook vaak respect hebt voor mensen die dat doen. Weet je, mensen die bijvoorbeeld... liefde prediken, die ook heel liefdevol zijn.
Ja.
Of bijvoorbeeld... Ja, dat is heel, heel fijn. Of iemand die discipline in een hoog vaandel heeft staan... dat die ook gedisciplineerd is. Maar mensen worden vervelend als ze iets prediken... wat ze helemaal niet doen. Dan wordt het, nou, en dat heb ik vaak met de regels die ik mezelf opleg.
Ja, ja.
En op zo'n reis vind ik dat heerlijk.
Dan voel je je weer schuldig dat je het niet hebt gedaan.
Ja, schuld vind ik wel een heftig.
Ja, dat is een ding voor jou.
Dan moet ik nog eens misschien eens maar iemand met iemand over praten.
Waar dat vandaan komt.
Ja, ja.
Nou, dat kan of dat je hele hoge verwachtingen, ja, hele hoge regels.
Perfectionistisch, ja.
Perfectionistisch zijn.
Ja, ik ben ook wel een beetje streng opgevoed. Misschien dat daardoor dat je toch altijd het idee hebt dat je het voor een hoger...
De veel eisende ouder noemen ze dat in de schematherapie.
Ja, terwijl mijn ouders helemaal niet weer zo veel eisend waren.
Nou, maar het kan ook, hoeft niet van je ouders te komen. Maar het kan ook zijn dat je dat op school leert... Ja. Als je een leraar hebt op de basisschool die de hele tijd tegen je zegt... je moet goed je best doen, want anders haal je het VWO niet. Dan leer je jezelf aan dat... En dan hoor je de rest van je leven hoor je dat stemmetje in je hoofd.
Ah, het is bijna een soort religie. Het is bijna wat God vertegenwoordigt.
Hoe bedoel je?
Nou, de oordelende rechter, het stemmetje.
Ja.
Wat je in het gareel zou moeten houden. Ik denk dat het... tot een bepaalde mate ook geld. Maar uiteindelijk ben je een je eigen persoon.
Ja.
En is dat alleen maar ballast, denk ik.
We doen even één tot slot.
Zo.
We hebben ik heb een soort nieuw ding in de podcast.
Ja.
Ik had namelijk...
Ik vind het heel jammer dat het nu het slot is al.
Wilde je nog doorpraten?
Ja, vind ik leuk. Maar we moeten natuurlijk... Jij moet ook weg.
Ik moet weg ook. Jij moet weg. Jij ook.
Wat ga je doen ook?
Wou je nog iets behandelen?
Nee, ik hoef niet specifiek iets te behandelen. Maar ik vind gewoon... Ik voel gewoon... En dat is misschien een goed teken. Ik voel gewoon... toen je zei... Tot slot voelde ik gewoon de droefenis van... Oh, aan alles komt een eind.
Oh ja? Oh.
Ja.
Ja.
Lief, hè?
Ja, aan alles komt een einde.
Ja, aan alles komt een einde.
Oh, vreselijk.
Ook aan ons. Dat vind ik interessant als je met vrienden samen bent. Ik beschouw jou toch wel als een vriend.
Ja.
Wij gaan... Eén van ons gaat de ander zijn begrafenis meemaken.
Ja. Maar ik vind het ook, wat ik ook prettig vind... maar dat is omdat ik niet alleen gelaten wil worden... ik heb ook nu een aantal vrienden... wij gaan elkaar altijd nog blijven zien.
Ja, dat
weet
ik wel.
Zeker. Ja, dus zeker. Dat is...
Ja.
Dus ik zit nu wel zo in een levensfase dat ik denk... mensen die ik nu... en er komen ook nieuwe mensen bij waarvan ik nu weet... die blijven.
Dat is ook leuk, hè?
Dat is ook leuk.
Dat er mensen blijven komen, ja. Vind ik heel leuk.
Dat is ook de keerzijde van dat mensen weggaan.
Hè, maar wat zei je nou als laatste? Dat snapte ik niet helemaal. Van je bent nu bezig met de mensen die waarvan je weet... Die blijven bij me.
Ja.
En dat vind je fijn? Of ook
vind je prettig.
Prettig.
Ja, om dat te realiseren. Dat hoop ik... Nou, er zijn een aantal vrienden waarvan ik weet... die blijf ik wel altijd nog zien. Tenzij ze doodgaan, snap je?
Ja. Oh ja.
Dat is een prettige houvast. Ik weet ook dat dat niet kan.
Ja, want je maakt jezelf daar ook wel moeilijk
afhankelijk mee.
Ja, en er zullen ongetwijfeld wel mensen van die groep weggaan voor hun dood. En dan zit jij met een gebakken peer, want dan denk jij... maar jullie bleven toch altijd bij me?
Ja, maar dat is ook wel... Ja, dat is heel erg waar wat je zegt. je moet je, ik denk altijd, je moet je ergens aan hechten.
Vasthouden. Ja. Ja. Ja, dat is wel waar.
Die onthechting, ja, dan hou ik me maar. Ik bedoel, als ik me niet aan mijn vrienden mag hechten, aan wie wel? Ja. Snap je?
Ken je Alan Watts, die filosoof?
Nee.
Die heeft, dat is heel erg, dat raad ik je heel erg aan om hem te gaan beluisteren. Het is een filosoof uit de jaren 70, die heel veel lezingen van hem zijn opgenomen. En hij is een soort rare zen-gast. Ja. Het is ook een beetje een clown. En dan zegt hij op een gegeven moment, leest hij voor uit een briefwisseling met een van de grote zenmeesters uit Japan. Yeah. En dan een zenmeester naar wie hij heel erg opkijkt. En onthechting is heel belangrijk in de zen. Onthechting. En dan leest hij een brief van die zenmeester voor. Dus van, Dear Alan, how are you? How is your non-attachment coming along? As for me, I'm trying to attach myself to as many people, places and things as humanely possible. Ja, dat is dan heel erg grappig.
Wil je? Nee, we gaan niet eindigen met, dit is helemaal niet leuk. Oh. En normaal dan doen we zo, ik had ooit een podcast met het publiek en dan heb ik het publiek allemaal vragen op laten schrijven en dan trekken we dan in. Nee, dat laten we dat niet doen.
Maar dit is een stapel vol vragen.
Ja, maar dat doe ik dan wel later.
Van wie dan?
Ja, gewoon van mensen uit dat publiek. En toen dacht ik, dat is leuk, dan bewaar ik die vragen. En dan als ik een gast heb, trek ik er eentje uit.
In je show?
Nee, ik heb een keer een podcast opgenomen met publiek erbij. En toen had ik het publiek gevraagd, wil je vragen? Okay. Maar ik wil graag dat je afsluit met dat verhaal wat je vertelde over dat je in een retraite was en dat het niet lukte en dat je zo heel kwaad was en naar zo'n monnik ging en dat hij zei
just concentrate.
Ja, kan je dat verhaal vertellen?
Ja, dat is zo'n grappig verhaal. Dat was, ik ging dus, dit is in 2014. Ik had net een zen-meditatiecursus gedaan. En ik voelde wel, ja, dat is wel wat voor mij. Dat ik 10 dagen vrij ging ik naar Engeland. Naar een 10-daagse stilte-retraite. Daar hebben we deze podcast al over gehad, toch? Ik krijg een déjà vu. Of
ja, het in de uur opgenomen. Ja, 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 ja.
Oké, nou goed. Ik ging naar die dinges. En het ding is dat je dan dus van 4:30 ochtends tot 9:00 mediteert. En de enige instructie die je krijgt is, breathe in through the nose.
Ja.
En breathe out through the mouth. Of zo weet ik veel. Oh nee, alleen maar de neus. Alleen maar neus in en uit. En dat ervaren. En dan 1 keer per dag word je naar voren geroepen. Iedereen in de groep. En dan mag je 1 vraag stellen aan de zenmeester. Ja, ja, ja. En toen we begonnen, er zat zo'n zenmeester. En dat vond ik zo'n tegenvaller, die zenmeester. Want ik verwacht natuurlijk, ja, god, ik ga helemaal naar Engeland voor zo'n ding. Dan wil ik echt wel een fucking goeroe.
Dan wil ik
echt
antwoorden.
Ja, en iemand die rechtstreeks uit de jungle of van de hoogste top in Tibet lijkt te komen. Ja, ja, zo iemand wil ik dan.
Ja.
En er zat gewoon een hele saaie huisarts.
Ja.
Een man met een brilletje en grijs haar. Zo westers, als je westerser krijg je ze niet. Dus het vond ik zo tegenvallen. Zo'n hele saaie huisarts. En die zei, well, before we begin, just breathe in through the nose and breathe out through the nose. Oké, gaan we zitten. Dus ik doe dit. Ik probeer dat dan goed te doen en dat te ervaren. En dan op 2 werd ik naar voren geroepen. Dus you can ask a question. Well, yeah, I've been doing this whole breathing in, breathing out stuff. And yeah, I think I kind of feel it. But I don't know if I really feel it going through my body. I don't know. Just so, am I doing right? Just concentrate on the breath. Oké. Nou, 5 dagen later, 5, zat ik ineens in. Ik voelde me echt tijdens die retraite alsof ik ecstasy op had.
Ja, ja.
Als ik naar een boom keek, bijvoorbeeld, dacht ik echt, Jesus Christ, deze boom, wat fantastisch. Dus ik zat er helemaal in. Ik dacht, wauw, deze retraite, dit werkt heel goed voor mij. Dit is helemaal top. Ik ga er lekker op. Werd weer naar voren gevraagd. Do you have a question or something you want to say? I think I really feel it now. I think I understand the whole breathing technique. And I try to apply what you said about it. Just concentrate on the breath. And I think I really have it now. I really feel it. Just concentrate on the breath. Ja, dat is eigenlijk, dat zijn van die domme dingen. Dus weet je wel, het maakt niet uit wat je doet. Oh, ik voel me slecht over. Weet je wat, jongen? Concentreer nou maar op je ademhaling.
Ja.
Hey, het gaat supergoed met je ademhaling. Hou me op.
Ja, concentreer
je maar gewoon op je ademhaling. En het is gewoon eigenlijk een oefening van 10 dagen om al die bijzaken.
Ja.
Het gaat om nu. Ja. Dat lege glas wat je vervolgens kan vullen.
Nou, ik vind het zo mooi in dit verhaal dat aan het einde van Jojo Rabbit zit zo'n...
Heb ik niet gezien.
Nee, maar het is gewoon er is een gedicht van een hele bekende dichter. En ja. die zegt dan, no feeling is final. Dus daar gaat dit verhaal voor jou over. Alles komt en gaat. Dus als je denkt, ik ben zo ongelukkig. Nee, het gaat voorbij. Ja. Als je denkt, ik ben zo gelukkig. Dit is het gaat. Dat is troostend.
Ja, en zeker. Dat is heel troostend. Want daardoor is er eigenlijk elk moment... ligt vol mogelijkheden en vol openheid. En wat ik ook heel interessant aan vond... was dat het heel gaat over... hoe te leren en leerling zijn. Want je wil, dat kennen we allemaal. Als je iets herkent wat de leraar zegt. Dus je bedoelt dit en dit. Je wil eigenlijk constant tonen, ik ben een goede leerling. Ja, ik snap het hoor, meneer of mevrouw de leraar. En dat deed ik dus eigenlijk die tweede keer bij hem. Dat ik zei, ik snap het meneer de zenmeester. Kijk me eens verlicht zijn, kijk eens goed. Hou je nou maar bij je adem.
Ja, ja.
Dus... het gaat niet over de uiting. Dat gaat eigenlijk over het ego wat gezien wil worden. Wat zich wil opstellen naar de wereld. Kijk mij. Dat wordt je een beetje afgeleerd in zo'n training. Van de essentie. Dat komt wel vanzelf. Ja. Weet je wel. Het gaat wel vanzelf manifesteer je naar de buitenwereld. Het gaat focus je op nu, wat er is. En that's it. En meer is er eigenlijk niet.
Dank je wel.
Dit was echt al zo'n einde.
Ja, dat was echt een einde.
Nu dacht ik niet, maar dat eindigt.
Nee,
dacht
nu
ik,
is het klaar. Gewoon, nu einde. Is het klaar.
Ja.
Dank je wel.
Doei.
Ja, mensen, dit was dus het gesprek dat ik had met Maarten Heijmans. Luisteraar Jos, ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ben je niet luisteraar Jos, dan hoop ik ook dat je hebt genoten van deze aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Ik wens jullie een hele fijne 2 weken. En ik wilde nog even zeggen, pas op jezelf en je testikels. Daag!